Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Dus jij koos voor deze podcast. Maar was het een bewuste keuze? Was het een moeilijke keuze? En wat zegt deze keuze eigenlijk over jou? Keuzes. Daar hebben we het over tijdens de Row Now Inner Choices. Een kort en krachtig concert met Mahler en Frank. Een avond waarop experts je meenemen in drijfveren, twijfels en de gelijkenissen tussen keuzes in muziek en het echte leven. Kom 19 april naar het Residentieorkest in Den Haag. Een kaartje heb je al vanaf 20 euro.
Komt Paulien nog? Nee, maar dit telt allemaal niet. Dan moet je echt afknippen.
Ja, is goed. Ik heb er een uitgenodigd.
Ja, ik zet hem nu uit. Dus mij kan ze niet meer bereiken. Ik bedoel, straks zegt ze van, ik kom. En dan is het heel kut.
Nee, ja, dat,
dus jij
dat,
moet even in de gaten houden.
Dat zie ik ook niet meer.
Waarom niet?
Omdat hij van
zet hem weer aan. Ja, maar jij moet hem aan. Want jij krijgt alleen dat en ik krijg een miljard dingen.
Jezus.
Want ik ben populair.
Bedankt.
Oké, knip dit er toch maar niet af.
Nee, dat dacht ik al. Ja, leuk hoor.
Maar we mogen dit dus niet de bezemwagen noemen.
Nee.
Jezus. Dit mogen we niet de kliekjes episode noemen.
Nee. Nee.
Oh.
Bijpraat episode.
De bijpraat. Dat vind ik veel erger.
Ja. De Berlijnse bijpraat episode. Want jij zit nu in Berlijn.
Ik vind het de bezemwagen.
Ja.
Ja.
Jij zit nu in Berlijn.
Ik zit in Berlijn.
Je gaat weer eens een keer op vakantie.
Ik bel in.
Ja.
Ik ben helemaal niet op vakantie geweest. Al anderhalf jaar niet. Of,
ik weet was dat je afgelopen weekend ook weer?
Ja, dat telt niet. Op Texel. Het was alleen maar op Stressel. Zoals ik. Jezus.
Nou, we zijn er met z'n tweeën.
Ja.
Hypertuutse.
Hardo.
En zo'n banaan.
En zo'n banaan.
Heel banaan.
Ik heb die banaan voor jou meegenomen. En dan kan jij dinsdag kan je die meenemen naar T-Pex. En dan krijg je 5 euro. Oh, oké, je hebt al banaan. Ja. Nou, dan eet ik hem zo op.
Ja. Ik heb het warm.
Ja, ik ook.
Welkom onder mijn nieuwe raam.
Ja. Ja, luisteraars. Botte heeft een nieuw raam.
Ik heb een nieuw raam.
Moeten we dit eigenlijk wel aan de grote klok hangen?
Nee. Het is niet een officieel raam. Ik heb er geen vergunning voor aangevraagd.
Nee, maar het is wel een... heel mooi raam. Het is een van de mooiste ramen. Het is het mooiste raam sinds het gat in het dak van het Pantheon.
Oh, dankjewel. Dat is een mooi compliment. Wat ik grappig vind, is het heeft dus kennelijk een soort tapeje halverwege gezeten of zo.
Ja, waar de regen blijft haken.
Een soort horizontaal lijntje waar de regen.
Ja. Hoe lang zal dat blijven zitten?
Ja, weet tot ik het wegpoet, denk ik.
En
dus dat zal ergens een jaar of drie.
Wanneer zal dat lijntje het laatste zien zijn en wanneer zal het dan voor het laatst herinnerd worden?
Aan de nieuwigheid.
Ja.
Ja. Ja.
We hadden zo dat autootje gekocht. En toen de eerste keer dat het regende of zo, toen ging zo... We hebben nu een jaar en een week of zo. Besloeg het achteruit of zo. En toen zag je zo'n restant van stickers die erop hadden gezeten. Van een soort...
Oh, ja.
Maar heel suffe, bolle lettertjes en dan van een soort bedrijfsnaam of zo, die er opeens op zat.
Op jullie autootje?
Ja, dan zag je dus zo de geest van die vorige eigenaar doorheen of zo. Maar
ja.
Ik wilde dat helemaal niet en vond het heel vreselijk. Maar dat is na een tijdje is dat ook weggegaan. Ja. En nu weet ik ook niet meer wat er stond.
Nee. Je ziet het op bedrijfsbusjes, zie je nog wel eens dat er een vorige eigenaar... En dan zie je het kleef van de...
Ja.
Bestikkering, daar zit dan wat vuil op of zo... en dan zie je die naam ineens weer terugkomen.
Ja, ik ben Botte en alles over het kleef van de bestikkering.
Het kleef van de bestikkering. Goed. We zijn met z'n tweeën. Dat is ook wel even een keertje leuk. We hebben wat in te halen. Dit is namelijk de inhaalaflevering.
De bezemwagen.
Ja, jij noemt het, jij bent met bezemwagen begonnen.
Ja, maar dat is toch heel leuk. Wat is er mis met een bezemwagen? Dat zijn toch heel vrolijke dingetjes en die maken alles schoner en beter. Ik weet niet wat jij daar voor negatieve associaties bij hebt.
Nou ja, een beetje alsof het restjes zijn. Die mensen, bezemwagen is natuurlijk eigenlijk mensen die het net niet helemaal kunnen bijbenen. Dat is gewoon het autootje, het busje wat achter de Nijmeegse Vierdaagse aanrijdt.
Oh ja, ziet de sporttermen. Ik zag gewoon zo'n wagentje voor me dat dan de straten zo afschuimt en zich niks aantrekt van verkeersregels.
Dat zijn veegwagens, maar mooi.
Oh, ja. Dat bedoelde ik dan.
Ja.
Oh ja, de bezemwagen is zo'n ding in de tour of
maar,
zo.
Maar dan nog, dan is het nog een wagentje dat...
Dat de rommel. Lijken van gevallen renners opruimt.
Ja.
Een wagen van rommel. Ja, we kunnen hem ook de strontkar noemen, deze episode.
Dit knip ik er allemaal af. Er zijn een paar dingen blijven liggen van de afgelopen periode.
Oh, je brengt het zo aantrekkelijk.
Van dingen waar we niet aan toe zijn gekomen of nou ja.
Is het hele leven eigenlijk één grote of één stapeling van dingen waar je niet aan toe komt?
Eigenlijk zou je of is het in je leven ook zo'n jaar moeten hebben. Zo'n jaar als deze aflevering is.
Oh ja. Ja, dat is wel zo'n ding. Toch, we hebben het ook wel eens over gehad van... Mensen die om een jaar niet meer geen nieuwe boeken of cd's en zo kopen. En dan alleen maar gaan kijken wat handel ik ook weer allemaal nog en zo.
Oh zo ja.
Ja, maar ik zou wel voor zijn om het gewoon mondiaal te doen. Gewoon van, een jaar lang...
schrikkeljaar.
Ja, maken we geen nieuwe films, tv, boeken.
Eerst maar eens even bijhalen wat er...
Van iedereen, ja.
Ja, haal me eens even in.
Dat zou toch fantastisch zijn? Ook eigenlijk geen nieuw nieuws moet je eigenlijk ook niet maken.
Nee, alles blijft gewoon precies hetzelfde. Ja. Voor één jaar lang blijft alles precies hetzelfde. Wat een soort groundhog.
Groundhog day, maar waarbij je dan wel alles kan lezen. En weet ik veel, eindelijk is de plintjes opplakken en zo. En
oh ja, plintjes.
Dat moet dan ook.
De beruchte plintjes, die liggen hier ook nog steeds los.
Ja.
Goed, aflevering 72 is dit, alweer. En we nemen hem iets eerder op dan we normaal gesproken doen, omdat jij naar Berlijn gaat. Is er een reden dat je naar Berlijn gaat?
Ja, je moet toch ergens heen?
Nee.
Wat wil je voor reden horen?
Ik weet niet, je hebt een paar vrienden wonen, geloof ik.
Vrienden. Een ex.
Een ex, ja. Nee. Dat in ieder geval. Ik meen dat je er meer mensen kent.
Ken ik er meer mensen?
Ga je er iets bijzonders bekijken? Of heb je het allemaal wel een keer gezien?
Nou...
Moet je naar de berg heen?
Kan je je vragen even op schrift stellen? Dan kan ik ze één voor één beantwoorden.
Ik geef je ook helemaal geen tijd om ze te beantwoorden. Zoveel interesseert het me nou eigenlijk.
Nee, maar ik kan wel een soort van poëtisch antwoord geven. Of nee, niet poëtisch, iets pretentieus. I don't know. Een antwoord geven. Dat toen ik hou niet van reizen, zozeer.
Nee.
Maar toen ik ooit in Berlijn arriveerde... Ja, het klinkt zo vreselijk dit. Maar goed...
Toen ik in Berlijn arriveerde, we spreken het jaar 1638.
Toen had ik, dus voelde ik me daar dus thuis. Wat ik nog nooit had gehad op enige bestemming. Ja, dat weet ik, maar dat is gewoon zo. En dat is dus, dat vind ik er heel erg lekker aan.
I felt like really I was at home.
Op. Nou, misschien had ik het ook wel in Scandinavische steden.
Zoals?
Nou, zoals Stockholm, Kopenhagen, Göteborg. Maar dat kan ik nooit uitspreken. En Oslo.
Ja.
Oslo, zeker. Is ook heel mooi, maar daar ben ik niet zo lang geweest. En ook wel met andere Duitse steden, overigens.
Waar de jongens lang zijn, blauwe ogen hebben, blond haar. Goed Arisch.
Nou ja... Is dat in Duitsland ook zo? En, ja. Maar in Duitsland is het dan more zo, omdat het dan ook nog een beetje rommelig is. En mensen dan ook met biertjes in de metro staan en zo. En dat vind ik dan ook wel leuk. In ieder geval, het is niet zo'n uitdagende bestemming. Het is niet zo dat je moet denken van, god.
Hier moet ik dingen. Hier moet ik me op een bepaalde manier gedragen. Hier moet ik bepaalde kleren aan hebben.
Of helemaal wennen of zo.
En zo, ja.
Ja, maar het geeft wel toe dat het echt verschrikkelijk is om dit op deze manier te zeggen. Maar goed, ja, ik heb het nou al gezegd. Maar dus toen dachten we van, zullen we daar dan maar weer eens heen? En wat er ook wel bij komt, is dat het een platenwinkel Valhalla is. En we hadden wel, Nico en ik, allemaal enorme behoefte om daar even ons weer aan te buiten te gaan.
Oh ja.
En wat op programma staat is... ik ben wel heel vaak geweest, maar na een tijdje kun je alles opnieuw doen. En Nico die kwam zo zoet aan met dat hij de buste van Nefertiti wil zien.
Wie?
Nefertiti.
Wie is dat?
De Egyptische koningin. Die staat in het Egyptisch museum daar. Oh. En dat is een van de pronkstukken. Is misschien wel het pronkstuk van Egyptische kunst buiten Egypte.
Oh, oké. Okay.
Ja. En wat Nico niet weet, is dat we dan ook naar het Pergamon Museum gaan. Want dat is ook heel leuk. Dat is ongeveer het grootste gebouw ter wereld, na het Pentagon. Het Pergamon en het Pentagon.
Ja.
Nou ja, zo. Ik heb er eigenlijk wel zin in. Het zal wel niet doorgaan.
Je kijkt erbij alsof het niet waar is.
Nee, omdat ik...
Het zal wel niet doorgaan.
Ik dacht, wat zou ik zeggen? Ik heb er wel zin in. Want dan, dat brengt natuurlijk ongeluk. Nou ja, daarom keek ik zo.
Maar je zeeg net in deze stoel neer onder de woorden. Jezus, je kan ook helemaal niet op vakantie gaan.
Nee, ja, dus het is al heel kut dat je dan zoveel moet voorbereiden.
Ja, omdat je gewoon half november, wat is het, begin november op vakantie gaat. En niemand doet dat dan.
Ja, en al het leven gaat door, tenminste, voor sommige mensen. En dat is onhandig. Je kan beter in de zomer gaan als iedereen is. Of met kerst is ook heel even een moment dat het alles stil ligt. En dan kan het nog wel.
Ja, maar dan is het ook wel weer fijn om gewoon lekker in je eigen huisje op te sluiten.
Ja, maar nu is het
zegt
zo
degene van... die nooit op vakantie gaat. Maar goed, ga verder.
Ja, je moet de weken ervoor, dan moet je heel hard werken om te zorgen dat je alles in die week al gecoverd hebt. En als je dan terugkomt, moet je weer heel extra hard werken om alles wat toch nog erbij kwam of je gemist hebt, dat weer in te halen. Dus het is een soort met stress omgeven.
Ja. Ding. Niemand wint hier eigenlijk bij.
Nee, ja, misschien de Lijnse economie.
Ja, precies. Ja. Anyway.
Ja.
Zullen we hem gewoon maar aanslingeren?
Ja, ik zal nog wel iets aan denken, maar ik weet niet meer wat.
Oh ja, ik wil nog weten, hoe gaan jullie er naartoe? Welk vervoersmiddel kiezen jullie?
Het Travis.
Oh, het autootje dus.
Ja. Oh, november. Ja, met de auto. Ja, god ja. Dan gaat Nico weer 220 rijden op de Duitse snelweg.
Niet met dat ding. Dat moet hij gewoon niet met dat ding
doen. Nee, ja, I know, maar ja. God, famous last word. Ik hoor me dit allemaal. Ik hoor de luisteraars dit al helemaal horen. Zo van...
Toen, hij voorspelde het al in aflevering 72.
Als je hier iets onbeschilderd is, ga het maar af.
Ja. In aflevering 72 van de Eeuw van Amateur zeiden je het nog.
November. Ja, zei november. Ja, daar moet ik even aan denken. Ja. Zullen we...
Wat het ook gewoon is geworden.
November Spawn the Monster van Morrissey hieronder monteren.
Waarom niet?
Het is niet zo'n goed nummer alleen.
Oh, nou, dan doen we het niet.
Ik vond het zo'n goede titel en toen hoorde ik het nummer en toen dacht ik... Oh, maar goed...
Is het nieuw?
Nee, het is heel oud. Oh. Ja, november. Het is echt november. November der kan niet dan vandaag.
Ja, met donker weer. Maar het was niet helemaal waar, want vanochtend scheen de zon.
Nou, toen had ik de gordijnen nog dicht.
Precies, ja. Ik was al wakker, want dat raam werd erin gezet. Anyway. Vorige keer, dat wil zeggen gisteren, pakte die heel goed uit met die.
Oh ja, nu mag ik.
Nu mag jij.
Wat zei hij nou? Ik heb mijn contactlenzen in, dus ik kan het niet lezen. Dan denk ik van, haalt hij zo verkeerd om in. Dan.
Daarom dacht ik, ik geef het je maar gewoon, want volgens mij weet je niet helemaal wat je zegt. Maar hij had het niet een bril op in ieder geval, dus het kunnen contactlenzen zijn. Misschien is dat dan bedoeld om ver te kijken, zodat hij niet in de grachten fietst.
Oh nee, zullen we een andere pakken?
Ja. Ja, dat is goed. Ik ga niet eens vragen wat hierop staat. We worden wel een beetje sloppy.
Kijk, nee, dit is echt een veel betere, veel geschiktere voor deze dag en dit moment. En het sluit ook helemaal aan op waar we het eigenlijk... waarom pakte ik deze niet gelijk?
Ja,
Botten.
Deze heb ik gepakt. Ga verder.
Wat is jouw favoriete plek in huis?
Onder dit raam.
Ja.
Dat is natuurlijk het goede antwoord.
Ja.
Ja.
Nou.
Nu is het onder dit nieuwe raam wel. Favoriete plek in dit huis. Of zoveel plek in dit huis.
Er is maar één plek in dit huis. Dit huis is dit huis. Ja. Is de plek in dit huis, ja.
Nou, wat wel een feature is het dakterras natuurlijk.
Ja.
Ook al zijn het maar 12 tegels en een houten pakje.
En een trommel en een fluit.
En een trommel en een fluit, maar het is wel buiten en het is wel voor mij. En
heel soms kan je in de verte, als je dan heel goed kijkt, iemand soort in half ontklede toestand voor een of ander tuimelraam zien staan.
Ja,
50 staan er verderop.
Ja, is ook gebeurd. Ja. Ja, heb ik geprobeerd te fotograferen, is niet gelukt.
Jezus.
En je ziet...
de tweede misdaad die je opbiegt.
Ja. Ach, hoeveel misdaad er begaat een mens eigenlijk. En Artis hoor je af en toe wat dingen van. Dat is natuurlijk leuk op dat dakje. En mocht het me lukken om een keer iemand hier mee naartoe te nemen...
Het lijkt me onwaarschijnlijk.
Nou, het is wel een keer gebeurd. Oh. En dan is dat wel een van de eerste dingen die ik ook laat zien. Kom, ik laat je dak even zien. Dan sta je in het donker daar buiten en naar boven en dat is dan leuk.
Oh, alleen bij nacht lukt het je om je mensen naartoe te krijgen.
Knip ik er allemaal uit, hoor.
Nee.
Met mijn seksleven heeft het al moeilijk genoeg zonder die kutopmerkingen, Patrice.
Hoezo? Nou,
jij dan?
Nu ga ik de vraag beantwoorden. Ja. De douche.
Van jullie huis dan?
Ja.
Ja. Oh, daar kan me wel iets bij voorstellen. Want jullie hebben best een bijzondere.
Ja, die is heel leuk. En met
was ook een beetje een exhibitionistisch ding geweest de hele lange tijd.
Ja, toen er geen... Hoe heet dat nou? Een muur in zat.
Ja.
Van ja, ik soort nagenoeg op het balkon stond te douchen. Maar nu is er wel een muur. Ja. En ook een raam en ook een... luxe flex.
Nou.
En,
terwijl er een school buiten stond.
En een schoolplein. Je kijkt uit op een schoolplein. Maar ik heb toch het idee...
Er stonden twee homo's te douchen. Of drie. Net al het uitkwam.
Verder.
Dat niet, laat je maar, niet afluiden doen.
Nee, ik heb toch het idee dat je niet echt naar binnen kan kijken. Ik moet nou denken aan die film van Niemand in de Stad.
Dat denken die jongens die aan de overkant ook.
Van waarom heeft de sociëteit geen ramen? Zodat mensen die naar binnen kunnen kijken... Nee, fout. Zal zij niet naar buiten hoeven te kijken.
Oh ja.
Maar bij onze douche is het toch andersom. Waarom heeft hij wel ramen? Niet zodat mensen naar binnen kunnen kijken, maar wel zodat wij naar buiten kunnen kijken. Het is heel fijn. Het is eigenlijk een live goal, hashtag live goal. Was het voor mij om een badkamer te hebben met daglicht.
Ja, en dat is gelukt.
Dat is gelukt.
En waarom wilde je dat specifiek?
Al het andere is gesneefd in de onderweg. Maar dit is gelukt. Ja, dat vond ik altijd heel prettig en een vorm van luxe.
Ja.
En op de derde Oostparkstad waar ik woonde met Jules en Aaron en later Berry, daar hadden we zo'n douche. En dat was heel of daar hadden we een badkamer, een heel grote badkamer met in de hoek een douche, maar die had dus helemaal geen ramen of niks. En dat was altijd
maar
net
zit je dan boven?
Ja, er was een soort badkamer van een gesticht, vond ik dat altijd.
Oh.
Alsof je zo in die, want het was veel te groot en er was dan niks. En dan vond ik altijd het idee van, je moet daar tegen een muur staan... en dan komt er iemand met een brandslang.
Die komt je afsmuiten.
Ja. En, ja. Dus dit is heel erg step-up.
Oeh.
En sowieso vind ik het wel fijn in... ik vind het... Weet ik voor welke kant is dat? Waar 's ochtends de zon opkomt. Oostkant van mijn huis is denk ik wel de favoriete kant.
Nou, tegen die tijd dat jij op staat is het zuiden, maar ja, goed. Ja.
De slaapkamer is ook heel fijn... Ja, dat voel ik me ook wel prettig. En de keuken is eigenlijk ook wel fijn. Maar in die huiskamer weet ik... Ja, die huiskamer is wel oké, maar er staan iets te veel troepen in.
Ja, ik vind dat jullie je huiskamer ook een beetje aan de volle kant hebben gezet.
Ja. Ja,
Eigenlijk zouden jullie een muziekkamer moeten hebben. Een kamer waar al jullie platen kunnen staan... Waar een goede geluidsinstallatie staat.
Ja. Het is wel een beetje gek dat je eigenlijk... Je zou makkelijk een twee keer zo groot huis kunnen hebben... en dan zou het helemaal niet overdreven groot zijn. Kan je nagaan hoe klein dat huis is.
Klopt, ja, dat geldt voor dit ook. Ja.
Ja. Maar goed, wie interesseert dit onderhand nog?
Nou, de makelaars van Amsterdam. leuk theezakje. Heb je
nou,
dat was ik die je dat gekozen had. Zullen we gewoon lekker straf doorgaan met het volgende?
Ja.
06-1990-68-71.
Ja, het is wel leuk, maar het is toch leuker als iemand anders erbij zit.
Vind je?
Om die tune te laten horen. Vind je dat niet?
Ik kan ook wel in stilte van genieten gewoon, zonder dat helemaal uitgespeeld is.
Ja, oh, je zit het s'avonds wel eens aan.
Ja?
In die woonkamer van jullie. In die muziekkamer. We hebben 3 Eeuwofoon berichten...
In de bezemwagen.
Sommige staan hier al een tijdje, dat klopt.
De afzenders zijn ook reeds, hebben reeds het tijdelijke voor het eeuwige verwisseld.
Jezus. Eentje is... even kijken hoor. Die is
ruim... Dag is het zo. Helemaal dag is iedereen die ooit naar deze podcast heeft geluisterd... overleden. Heb je daar wel eens over nagedacht? Is dat geen gek idee?
Ja.
Nu al die duizenden mensen... op een dag nou ja, zullen die er niet meer zijn.
Op het moment dat, dat Art 19 failliet gaat...
Ja.
Is alles offline.
Is het zo, dan staan we het dan niet meer op SoundCloud? Wordt het allemaal doorgesluit?
Nou ja, SoundCloud moet dan ook failliet inderdaad.
Oh, nou, kijk.
Ja. Ja, dan is het allemaal weg.
Oh ja.
Ja, als iemand anders zich daar nou even druk over maakt... dan maken wij gewoon even een leuke podcast.
Ja, nee, is goed.
Teun heeft een bericht ingestuurd en het duurt ruim 4 minuten. Dus hij heeft er de tijd voor.
Ik ga naar de wc.
In principe ben ik daarop tegen. Ik vind
Teun van de keuken?
Twee minuten vind ik alles wat, maar vooruit.
Hey Botte, Ipe en een eventuele gast. Hier Teun en ik. Ik wou nog even reageren op dat onderwerp wat jullie vaak aanhalen van de awkward mini coming out. Nu ben ik zelf biseksueel, dus wat dat betreft hebben mensen het eigenlijk altijd goed in mijn geval. Maar waar ik wel heel vaak last van heb, en Paulien Cornelis heeft het daar ook een keer over gehad, dat ze voor het andere geslacht wordt aangezien. Ik ben dan een man, maar en qua uiterlijk zien ze me ook altijd als zodanig. Maar als ik telefoneer, dan ga ik blijkbaar hoger praten. En het gevolg is dat mensen dan dus zeggen, goedemiddag mevrouw, ik verbind u door. Kom je bij een volgende terecht? Dag mevrouw, waar kan ik u mee helpen? En elke keer denk je, wanneer moet ik zeggen, het is meneer hoor. Ga ik wel eens lager praten? Maar heel vaak laat ik het ook. Maar dan komt het weer uit, want dan zoeken ze mijn gegevens op en dan kunnen ze me niet vinden. Want dan zien ze alleen maar aan meneer van Essen. En ergens komt het altijd maar weer ter sprake, ja, dat ben ik. En dan voel ik me zo lullig. Want ik denk, nog niet eens voor mezelf vind ik het erg. Maar ik vind het dan zo gênant voor diegene.
Oh, ja.
En natuurlijk gênant dat ik het zelf niet eerder gezegd heb. Dus super awkward. Daar heb ik overigens als kleinkind best nog wel een beetje mee gespeeld. Of kind. Toen ik in de puberteit zat, toen had je zo'n sekslijn 064949. En dat mocht je gratis bellen als vrouw. En een andere lijn was dan voor mannen en die moesten er dik voor betalen. Maar dan kon ik als hi, met Angela, hoe is het met je? Waar denk je aan? Kon ik natuurlijk super fijn genieten van het feit dat ik daar niks voor hoefde te betalen. Of beter gezegd, mijn ouders niet. Maar toen ik wat ouder werd, werd dat wel steeds meer gênant. En ging ik dus daar steeds moeilijker mee om. Nou had ik op een gegeven moment een fonds waar ik mee te maken had. En daar mailde ik naartoe met de vraag voor subsidie en vragen. Nou, toen werd ik doorverbonden, mevrouw. En er ontstond een superleuk contact met diegene aan de andere kant van de lijn. Maar elke keer zei zij van mevrouw dit, mevrouw dat. Nou, dat werd te gênant om ooit nog te zeggen dat het niet een mevrouw was. Op een gegeven moment ontstond ook mailcontact vanwege toelichtingen en dat soort dingen. En stuurde ik dan maar terug groetjes. En had ik zelfs mijn mailnaam aangepast dat er niet meer een voornaam stond. Dus niet Teun, maar T. Zodat ze in ieder geval niet dacht van, oh, wat gênant. Ik benader hem steeds verkeerd. Totdat ik op een gegeven moment een brief kreeg van het fonds. Of ik mee wilde doen in een denktank. En nou, het leek me natuurlijk superleuk. En interessant en kloppend bij mijn vak. Dus ik ga er naartoe, de hele tijd denkend, oh god, straks moet ik die mevrouw onder de ogen komen. En dan voelt ze zich natuurlijk super gegeneerd. Maar het werd nog veel erger, want we hebben heel veel mensen uitgenodigd. En wij zaten in een soort kantine en daar sprak de directeur van die stichting, die sprak ons toe. En die begon met het verhaal dat ze dit jaar bewust alleen maar vrouwelijke adviseurs hadden aangenomen om op die manier te komen tot een 50-50 verdeling tussen mannen en vrouwen. Nou, ik kan je zeggen, het was het meest pijnlijke voorste rondje wat ik ooit heb gehad. Dus jullie hebben geloof ik geen rubriek die awkward mini coming out heet. Maar dan maar weer onder de noemer. Oh. Wat de fuck?
Ja.
Om even hoog te spreken. Maar het stomme is, normaal spreek ik dus helemaal niet zo hoog. Of, nou ja, dat moet je niet echt maar beoordelen. Nou, heel veel kusjes en veel plezier in iedereen. En ga zo door. Doei.
Doei. Teun, dankjewel voor je...
Oh, ik zit echt te huilen van het lachen. Is het niet het grappigste verhaal?
Ja, dit is wel heel grappig. Dit is trouwens dezelfde als die we een paar weken geleden hadden met... die de kleedkamer van Nick en Simon had iets soort van ingenomen.
Ja, nee, maar dat dacht ik al.
Ja, dat is dezelfde.
Want ik dacht weer van het is Bart Kamps even. Ja, dacht ik dat toen niet?
Stem lijkt een beetje op Bart Kamps.
Ja, en ja, voor iemand die dit probleem heeft, is het wel een beller.
Ja.
Zeg maar.
Ja.
Het is niet dat hij dat telefoneren uit de weg gaat.
Nee, of omdat het niet meer kon door negatieve ervaringen uit het verleden.
Je hebt helemaal gelijk dat 4 minuten natuurlijk veel te lang is. Maar dit was wel worth every second. Want het is echt wel heel geestig.
Ja, ik vind het ook wel, dat is niet meer een awkward mini coming out inderdaad. Dit is wel een soort awkward macro coming out, als je dan ineens...
Het is gewoon, ja, het is echt heel grappig. Ja, je moet denken aan
het is ook niemands fout, dat is natuurlijk ook nog eens een keer...
Ja, ik weet het, nee.
Assumption is the mother of all fuck-ups, zeggen ze dan in journalistiek, maar ja, goed.
Maar ik herken dat hoger praten aan de telefoon wel ook van mezelf, geloof ik... En ik heb het dan weer van mijn moeder, die echt heel erg de hoogte in kan. En dan ook naarmate...
Ja, je moeder nou weer
imiteren. Nee, ik ga het niet imiteren. Maar naarmate de afstand groter is, heb ik ook het idee dat ze hoger gaat praten. Dus als iemand uit Groningen, zeg maar, moet bellen...
Oh, dan moet de stem moet wat verder dragen.
Dan gaat ze nog harder en hoger praten. En als je in het buitenland bent, vroeger als je dan wel eens... Nu is het misschien wat minder, maar als je dan van vakantie of zo belde... Zo van, nou eens even bellen naar mijn ouders... Dan
was de hoorn echt een halve meter van je oren.
Glazen die sprongen.
Ja,
maar goed.
Ja.
Ja, maar ik doe het zelf ook een beetje.
Mooi. Maar heb je dan ook van die mini-comings gehad? Nee, je spreekt met meneer Driessen en niet met mevrouw Driessen.
Ja, nee, dat valt wel mee. valt wel mee. Ik vind het ook niet... Als ik dit hoor van Teun, dan heb ik ook niet dat idee overigens. Misschien kwam het omdat jij al zei Teun en dat het er stond Teun. Maar...
Ja, dit was niet telefoonkwaliteit, hè? Dit was beter. Dit was gewoon via een microfoontje opgenomen, niet via de telefoon. En dat scheelt wel... Telefoongeluid is het soms moeilijker. Ik weet het van monteren met telefoongeluid. Is een stuk eenvoudiger dan monteren met hoge kwaliteit opgenomen audio.
Ja.
Je komt met veel meer dingen weg, omdat je de helft niet hoort. Het is, de bitrate is zoveel lager dat het wordt allemaal wat onduidelijk.
Anyway. Ik had vroeger wel dat ik voor een meisje werd aangezien af en toe. Zeg maar net op een leeftijd dat je dat dan dat je daar niet mee om kon gaan. Maar dat was zeg maar om... 13, 14, 15 of zo. Dan had ik altijd een soort prinses Diana kapsel.
Oh, echt? Nou. Maar zo'n middenscheiding, wil je dat? Of?
Nee, oh nee. Dat was prinses Diana toch niet? Dat heb ik wel ook gehad, op latere leeftijd. Ja, dat wilde ik altijd heel erg, maar dat stond me niet. Maar op een gegeven moment heb ik dat toch wel gehad.
Het stond eigenlijk niemand, behalve een paar jongens van de Backstreet Boys natuurlijk.
Ja, dat was maar het echt een heel erg 90s kapsel, ja. Soort... O'Neill sportagenda kapsel.
Ja. En Robbie Williams, die had het natuurlijk ook.
Mark Owen had het meer.
Ik probeerde er ook mee weg te komen, maar als ik dat achteraf op foto's zie, dan denk ik, dat is misschien toch niet het beste idee. Zullen we nog naar eentje luisteren? Victor.
Hallo Botte en Ipe en Paulien. Victor Winter hier. Ik bel dus ook niet in via de EWO-phone, want... Evenals een van de andere luisteraars woon ik niet in Nederland, maar in Zuid-Duitsland. En ik wil natuurlijk wel het stereotype billige Nederlander op peil houden. Dus ik dacht, ik stuur gewoon even een geluidsbestandje. En waar gaat het nou over? Nou, het gaat over jullie aflevering van vorige week. Over covers, waarvan je niet wist dat het covers waren. En ik heb daar namelijk ook een heel leuk voorbeeld van, vind ik zelf. Wij wonen al een aantal jaren in Duitsland en wij hoorden een aantal jaar geleden een heel leuk liedje hier. Dat heet Frankfurt Oder. Dat is dus niet Frankfurt van de Europese Centrale Bank, maar de Frankfurt aan de grens van Polen. Toen ik het de eerste keer hoorde, dacht ik ook van Frankfurt Oder in de zin van of iets anders, maar dat is het dus niet, want het is gewoon een rivier, die heette de Oder. Nou, goed, dan dat was eventjes terzijde. Het liedje Frankfurt Oder dus, dat is van een zekere Bosse, en hij zingt dat samen met een zekere Anna Loos. Een hartstikke leuk liedje, en relatief bekend in Duitsland hier. En nou waren wij voor een maandje geleden of zo eens een keer in Nederland, en toen hoorden we daar een liedje op de radio bij vrienden, en dacht, hey, dit is een heel bekend liedje, maar dit is Nederlands. En dat was dus Zoute Landen van Bluff. Samen met de voormalige zangeres van Hoevervonnik. En dat vond ik wel grappig, omdat dat was blijkbaar dus een monsterhit in Nederland. Wat wij verder niet echt mee hadden gekregen. En dat is dus een cover van een Duits nummer. En als ik het goed begrepen heb, is het in Nederland al veel bekender, beroemder dan dat liedje, dat originele liedje van die Duitsers ooit in Duitsland is geweest. Nou, nog een andere grappige observatie is dat wij vonden dat Duitse versie eigenlijk leuker dan de Nederlandse versie. Maar dat is een beetje ook altijd de vraag van bij covers, is dat dan de eerste versie die je hoort de leukste? Of is het misschien die je vroeger, toen je klein was, als je gehoord hebt, dat je hem daarom leuker vindt of zo. Maar vele Duitse collega's van mijn vrouw, die vonden bijvoorbeeld weer de Nederlandse versie leuker dan de Duitse versie. Dus wat ook nog een rol kan spelen is misschien de taal. Hè? Dus dat je, als het in een buitenlandse taal is, dat je dan denkt, oh, dat is allemaal heel spannend, of je snapt ook niet helemaal precies wat ze zeggen. Terwijl als het in je eigen taal is, dan denk je van, nou, dat is wel lekker banaal of zo, of heel plat. Dus dat is eigenlijk ook een beetje de vraag. Misschien kunnen jullie daar nog iets aan toevoegen, of wat jullie specifieke mening is over covers en over ook de taal waarin bepaalde nummers geschreven zijn, en of dat dan bijdraagt aan, nou ja, hoe je het waardeert. Ja, oké. Dus dat was het eigenlijk van mijn zijde. Herzliche Grüße uit Heidelberg. En ga zo door. Ik luister met veel plezier. Heb het pas net ontdekt eigenlijk. Ik ben pas een paar weken op jullie spoor. En ik vind het echt superleuk. Dus
mooi.
Dankjewel daarvoor.
Alsjeblieft. Dankjewel, Victor.
Wat Victor niet weet is dat dit eigenlijk allemaal covers zijn van een Duitse podcast.
Ja, precies. Ja, die eervol.
Maar ik wil niet dus een emmer ijswater over deze voicemail pleuren, maar ik wist dit wel, hoor.
Ik bedoel, Frankfurt Oder bestond.
Ja, is dat niet algemeen bekend? Ik weet sterker nog te vertellen dat het idee om een Nederlandse vertaling van dat liedje te maken door Herbert Grönemeyer gesuggereerd is aan Bluff.
Oh, oké.
Okay. Ja, dus dan mogen ze hem wel dankbaar voor zijn.
Ja. En dan niet om nou, zeg maar, hoe zeg je dat? Om nu een veel te veel bereden paardje... paardje? Paardje. En nog een keer te gaan bereiden. Weet ik veel. Ik zit uitdrukkingen te bedenken.
Oh, breed paard. Ik dacht een breed bospad, maar een bereden paard.
Nee, ik bedoelde een paardje zonder R.
Oh.
Maar ja. Wat ik bedoel is, iedereen zit altijd op Bluff te fitten dat het zo'n kutband is.
Ja.
Dat wil ik niet nog een keer doen, maar ik vind het nummer Zoute Landen, dus echt, dat kan ik echt niet uitstaan. Dus ik heb me ook nooit verdiept in waar dat dan vandaan kwam.
Ik heb het één keer
ligt dat vooral aan de drums die eronder zitten. Ik ken niet één nummer waarvan de drumtrack zo ongeïnspireerd is als het spelen van Zoute Landen van Bluff. Maar goed.
Ja, ik heb het één keer geluisterd, maar het is wel grappig dat iets nu een monsterhit kan zijn in deze tijden. En dat je
volledig aan je bij voorbij. Ja. Ja, dat is ook wel een beetje. Want, weet je dat ik Despacito nog nooit is iets gehoord?
Oh ja, nee, dat weet ik dus ook niet. Ja. Nee. Er zijn van die dingen die uiteindelijk weet je van, oh, dat is een hit, maar je kent hem niet. En nee. Heel vaak denk ik dan niet de moeite om het. Maar Marines van een Belladier, die zei van, je moet dat nummer even luisteren. En
want?
Omdat het heel goed was, zei hij. En hij kwam ook met het verhaal volgens mij van de Duitse vertaling. Maar hij vond het heel goed. Maar ik denk dat je misschien wat vaker moet horen. Want het zal toch ook niet. Ja, het deed me niet zoveel. Ik ga het nog eens luisteren. Ja. Ik ben niet tegen Bluff. Weet je wat ik echt onwijs goed nummer vind?
Ik ga Frankfurt Oder wel even een keertje aanzetten. Daar ben ik wel nieuwsgierig aan geworden dan.
Ah ja. Mooie dag vind ik een goed nummer.
Van Bluff?
Ja.
Ja, dat is wel. Ja. Dat vind ik ook wel. Ik vind niet alles van Bluff slecht. Maar het slaat natuurlijk ook nergens op. Nee, ja, daarom. Daarom is het ook een heel... heel daar, maar nou ja, goed, laat maar. Maar de vraag is ook wel iets algemener. Covers waarvan je niet wist dat het covers waren. Dat heb ik heel lang gehad met Halleluja.
Kende je mijn versie? Dacht je dat het origineel was?
Ja, ik kende de... Ik was helemaal into Jeff Buckley. En zijn eigenlijk zijn enige plaat, Grace, daar staat Hallelujah op. Mm-hmm. Die versie die hij daarvan heeft gemaakt, die is eindeloos door anderen weer nagemaakt. Tot zover dat het zelfs helemaal kapot gespeeld is, wat mij betreft. Ik kan er nu moeilijk meer naar luisteren, maar toen ik die plaat is in 1994 opgenomen en ik heb daar kennis van genomen in 5-6 jaar later, zoiets. Toen hoorde ik het voor het eerst en toen was ik echt wel helemaal, vond ik het helemaal te gek. Maar dat is het origineel, is dat van
Leonard Cohen.
Leonard Cohen. Je bent onder de tafel een pepernoot aan het opeten.
Lekker wel.
Ja. Van Leonard Cohen. En die versie vind ik dus helemaal niet zo goed. Die is heel...
Is toch ook een overschat nummer van alle
ja, maar...
Vreselijk nummer.
Ja, en, ja maar,
hoe heet
ja, maar
het waardoor is het... nummer ook alweer van... Suzanne?
Ja, Suzanne.
Is dat ook van hem?
Ja, dat is ook van Leonard Cohen.
Ik dacht, die Leonard Cohen, daar kan ik niet tegen. En iedereen daar met me weglopen. En met die vreselijke Bob Dylan. Niet tegen Lucky zeggen. Nee. Maar ik echt van, jongen. En dat vreselijke van... is dat van Bob Dylan? I Can't Help Falling In Love With You. Ik denk, waar moeten daar dan 100 miljoen versies van zijn? Dat is toch een nummer van niks?
Nee, ja. Ik weet niet.
Dan kan ik echt van genieten als dat verkracht wordt. Van die versie van UB40. En dat denk ik net goed. En dat heb ik ook met dat Hallelujah, dat ze dat bij Idols gingen doen. En zo, oh, dat denk ik net goed.
Oh nee, ja.
Dat zal ze leren.
Ja, maar dat staat allemaal buiten Jeff Buckley. Ik vind dat de enige die het echt begrepen heeft, Jeff Buckley. Want al die andere mensen die ook Jeff Buckley's versie gingen naspelen, die begrijpen volgens mij ook niet helemaal wat Jeff Buckley daar aan het doen is.
Ja.
En Jeff Buckley doet iets heel anders. Want het origineel is echt vrij bijbelse tekst. Met ook zo'n heel halleluja-koor erachter. Met, hoe heet dat? Zo'n Amerikaans soul-koor. Dat halleluja gaat zingen. En dan wordt het ineens heel sacraal van. Maar echt heel fout sacraal. Bij
maar waar gaat het überhaupt over?
Nee, dat is onduidelijk. Maar doordat het daar bij Cohen zo sacraal wordt gezongen, is het ineens een heel kerkelijk nummer. En gaat het nergens meer over. Terwijl als je Jeff Buckley hoort zingen, dan gaat het ineens over... Is Halleluja wordt bijna een soort van een soort orgasme of zo wat hij bezingt. En dan wordt het nummer ineens heel anders. Hij heeft ook maar het origineel heeft iets voor heeft ook wel ik geloof dat Leonard Cohen iets voor 14 coupletten heeft geschreven of zo. Die heeft hij niet allemaal opgenomen. Maar Jeff Buckley heeft daar maar een paar uitgekozen die in zijn straatje past. Ik hoop dat de
luisteraars mijn ogen horen rollen.
Ja, precies. Je zal het allemaal moeten aanhoren, is wat je daarmee bedoelt.
Nee, maar meer van de pretentie. Maar ik heb dus serieus een cover gemaakt, hè, van Halleluja.
Oh, dat wist ik niet.
Ja, nou, serieus.
Je hebt het ook kapot gemaakt.
Het ergernis. Gecoverd. Ja, ik kan maar een heel klein stukje laten horen even.
Heb je hem? Je hebt het paraat. Hoe kun je dat nou paraat hebben?
Staat gewoon in ik luister altijd alleen maar naar mijn eigen muziek in te zijn en zo. Hij is niet zo goed gemasterd, hoor. Maar om een idee te geven.
Dit kunnen we niet op Spotify vinden.
Nee.
Ja, dan ga ik het ook niet netjes onder monteren.
Ja,
ja,
hoor.
Hoe heet
dat? Ja.
Dries Sink Cohen. Ja, je haalt hem maar even bij de microfoon. Ik ga dit niet netjes monteren. Begint het? Ga je bijna zingen? Oh ja. Zing je nou of niet?
Ja, het is een beetje nog zacht gemixt, hè?
Het is niet te doen, dit.
Nee.
Kom maar op. Het is niet te doen.
Hoor je die goede drum? Een sample van People Are People van Depeche Mode. Ik heb nog altijd, dat is een probleem. Dan werk je daar aan en heb je zo 20 versies. Dan weet je nooit meer wat de goede is.
Oh, ja?
Want het is wel eentje met wat betere, wat hardere zang.
Oh, okay. Nou, als je het af hebt, dan gaan we door onze luisteraar een keer mee verblijden.
Ja, het is al 10 jaar oud, dus ik denk niet dat ik er nog veel aan ga doen.
Oh, okay.
Covers, oh ja, moeten we nog meer over zeggen?
Als je wil.
Nou, een cover kan natuurlijk beter zijn dan het origineel.
Ja.
En ik vind covers ook heel leuk. Morrissey komt in maart met een cover album. Dat wel goed is, want soms is het echt wel goed voor een artiest. Wat?
Het kan dus ook heel erg misgaan. We hadden het nou laatst over. Het
kan heel erg misgaan.
Ja. Toen was Charlie Luske die George Michael zong.
Oh ja.
Daar hadden we iets bij van... En daar zagen we alleen een preview van. Die week daarvoor, of de maand daarvoor, dat weet ik niet meer... maar was ik naar José James... die een heel Bill Withers project heeft gedaan. Dat wil zeggen, daar is hij met die liedjes van Bill Withers is aan het toeren. En hij heeft een heel album opgenomen. Dat is, ik wijs nu naar Spotify, want daar staat het op. En dat is helemaal te gek. Dat zijn ook covers... En waar je bij Charlie Luske iets hebt van... wat was George Michael eigenlijk goed? Denk je bij José James van... wat fantastisch dat José James de liedjes van Bill Withers een keertje zingt. Niet dat er iets mis is met Bill Withers, maar...
Wie is Bill Withers? Wie zijn al deze
mensen? Ja, Ain't No Sunshine When She's Gone. Maar echt... Je moet niks. Maar je kan er echt even een keer... Als je straks... Stel je zit binnenkort... Zes uur in de auto.
Besteed dan even drie kwartier
aan dat album.
Drie kwartier?
Nou oké, luister dan één liedje wat ik je ga toesturen. Want dat is, ik monteer het hier gewoon onder. Ik monteer het hier gewoon onder.
Maar ik luister dit ook niet naar, dus dat heeft geen zin.
Het krekelen zin.
Nee.
Het is echt heel goed.
Oké, okay, anyway. Fijn. Oké, okay, ja, fijn.
Dus covers kunnen beter zijn dan...
Ja, dat was al established, ja. Maar, George Michael zelf natuurlijk ook heel goede cover. Hij heeft ook een heel slecht cover album gemaakt, overigens. Maar ook wel weer goede losse covers. Ik vind zijn versie van Killer heel goed. Een medley met Pump Was a Rolling Stone. Ja. Maar
je hebt dus eigenlijk best wel goede muzikanten nodig om goede covers...
Het is gewoon muzikanten. Jij altijd met je muzikanten. Ja, je kan toch ook gewoon met twee vingers een cover maken?
Ja, maar om het beter te maken dan het origineel.
Een van de covers aller tijden is Tainted Love van Soft Cell.
Ja.
En dat weet ook niet iedereen, maar dat was oorspronkelijk een soort Motown hit. Volgens mij van Gloria Gaynor. En zij hebben daar echt een volstrekt eigen arrangement aan gegeven van... Ja. De ta-dan, ta-dan, ja. Weet je wel?
Iconisch is dat.
Ja, maar het is hun... Dus zij hebben daar met dat arrangement eigenlijk... hebben ze dat origineel soort overvleugeld. En het grappige is, als laatste interview met Mark Elman van Soft Cell... Zij zijn dus ook een elektronisch duo. Hè? Ze zitten ook niet met eindeloos met muzikanten. Zo ouderwets.
Ach,
maar, nee, sorry. Maar hij is kwaad. Nee, maar hij zei van... eigenlijk is het irritant dat je geen... copyright krijgt op arrangement. Want dat Tainted Love is daarna nog weer 15 miljoen een keer gecoverd.
En daar hebben
maar
ze
altijd in het arrangement van Soft Cell. Maar ja, daar krijgen ze daar nooit iets voor.
Nee, ja.
Ja. Ja. En... Ja. Hetzelfde is, zou je kunnen zeggen, van Always On My Mind van de Pet Shop Boys. Die hebben ook dat arrangement met... weet je wel, dat is ook zo'n... Maar die zijn, is daarna niet weer 15 miljard keer gecoverd. Dus, ja.
En dan hebben we het alleen nog maar over popmuziek.
Ja.
En jazzachtige dingen.
Ja.
In de klassieke muziek wordt er natuurlijk helemaal eindeloos gecoverd, wel beschouwd.
Ja, nou ja, dat zijn uitvoeringen. Ja, maar dat hangt minder aan een persoon natuurlijk.
Ja, er wordt ook soms worden hele dingen opnieuw gearrangeerd.
Oh ja.
Ja, het is altijd interessant hoe daar heel verschillend over wordt gedacht. Maar ik denk dat het was een keer... Ik ga dat nu niet doen hoor, maar daar zou je best een keer een boompje over kunnen opzetten. Volgens mij. Ja. We hebben nog één eeuwenfoonberichtje. Zullen we dat ook eventjes doen?
Ja.
Een korte, maar wel een intense.
Hoi, ik heb een levensvraag over non-heteronormatieve relaties.
Heteronormatieve
relaties. Al een tijdje heb ik veel contact met een jongen en we willen elkaar graag vaker zien. Alleen er is een groot verschil tussen ons. Ik ben aseksueel en hij niet. Hij zal dus altijd behoefte hebben aan een vorm van intimiteit die ik niet kan bieden. Ik vind het niet erg als hij met andere mannen naar bed gaat. Althans... Dat denk ik. Mijn vraag is dus, wat is jullie mening over relaties die al dan niet asymmetrisch zijn? Groetjes, Ruben.
Dankjewel, Ruben. Het is een grote vraag en ook een hele interessante vraag.
Over covers.
Hoe denken wij over open relaties die al dan niet asymmetrisch zijn? Met asymmetrisch bedoelt hij dan in zijn geval dat hij zelf aseksueel is... En dat zijn geliefde, zullen we maar even zeggen... dat die wel iets zoekt bij anderen. Ja. Maar daar zei hij nog iets interessants over. Van, ik geloof niet dat ik daar een probleem mee heb. Alsof je dat nog niet helemaal zeker wist.
Nou, dat weet je ook nooit zeker.
Dat moet je ondervinden, hè?
Ja, je hebt heel veel mensen die in theorie niet jaloers zijn, maar in de praktijk wel.
In open relaties?
Ja, of in alles.
Ja, die vinden dat ze niet jaloers zouden moeten zijn, maar dat dan uiteindelijk wel blijken te zijn.
Maar ik kon het begin van de vraag niet verstaan, want hij zei iets over heteronormativiteit.
Ja, dat was in het begin. Ja, daar kwam het bij hem vandaan.
Wat dan? Dat allemaal niet hoort?
Ja, precies. Ja.
Nou, heteronormativiteit zijn we tegen. Ja. Kunnen we wel met een paar stenen tafelen van een berg afkomen. Weg met heteronormativiteit.
Ja, hey. Dat.
Nee, ja. Ik vind heteronormativiteit echt wel een beetje een scheldwoord. Hè? Dat is echt wel een beetje lullig voor hetero's. Alsof alle hetero's...
Ja, precies. Dat is het probleem wat ik met anti-heteronormativiteit... om het maar extra complex te maken, heb. Je kan inderdaad niet alles daarin schuiven.
Er zijn heus wel leuke hetero's.
Ja, dat.
Ik heb gehoord dat er leuke hetero's zijn. Ze schijnen
ik vind ook...
Schijnt ergens in West schijnt een leuke hetero te wonen.
In de Watergraafsmeer geloof ik ook. Ik heb wat moeite met gesloten relaties afdoen als negatief. En zeggen dat dat allemaal niet kan bestaan. En dat heteronormatief noemen we met een negatieve bijklank. Daar geloof ik niet zo in. Want dat zou ook betekenen dat het enige positieve een open relatie zou kunnen zijn. Maar als je je daar niet comfortabel bij voelt, dan moet je dat natuurlijk niet doen. Want het is precies wat jij zegt. Op het moment dat je er voor jezelf achterkomt, dat toch blijkt dat je moeite hebt met dat iemand anders, dat je partner met andere dingen doet waar je zelf niet bij bent. Of misschien waar je zelf wel bij bent. Maar je blijkt daar moeite mee te hebben. Dan is het volgens mij het slechtste wat je kan doen, is dat een soort van wegstoppen, omdat je vindt dat je dat niet zou moeten vinden. Je kan het maar beter onder ogen zien en daar met z'n tweeën proberen om eruit te komen.
Ja, was Pauline maar ook.
Hoezo?
Nou, niet dat ik het oneens ben met je of zo, of denk van wat een onzin, maar omdat hij altijd wijze woorden heeft.
Ja. Ja, heeft ze. Dat betekent nog niet dat wij er niet iets over kunnen zeggen.
Nee, is ook zo. Ja, ik zit gewoon heel erg te denken van...
Overigens geloof ik ook niet dat haar mening veel afwijkt van wat ik net heb gezegd.
Nee, maar ze wil nog wel eens verrassend uit de hoek komen.
Dat is wel zo.
Maar
ik denk eigenlijk de hele dag van was Pauline maar, hoor. Dat is natuurlijk ook nog wel een keer zo.
Ik was net oud papier aan het weggooien. En dacht
ja, dan denk je ook van was Pauline maar. Liep je weer met een bananenschil...
Ik weet niet meer wat de vraag was.
Nou,
want wij denken van over het algemeen ben ik natuurlijk ook tegen asymmetrie. Hè? Dingen moeten wel symmetrisch zijn.
Ja, als principe in de wereld bedoel je. Ja, maar in een relatie.
Grafisch principe, nee.
Ja, als grafisch.
Maar dat is heel flauw. Ja.
Ja, maar in een relatie. Moet het in een relatie?
Meestal asymmetrisch. Ja, dat hou je toch.
Het lukt toch ook niet? Stel dat je een open relatie. Stel even. Fictief, hè? Dit gaat niet over jou. Nico, maar het even gewoon in zijn algemeenheid van... Stel, je hebt twee mannen die een relatie hebben. Twee jonge mannen die een relatie hebben. En ze hebben besloten, met z'n tweeën afgesproken... We hebben een open relatie.
Ja, ja.
Vanaf daar is het toch ook niet automatische symmetrie. De een doet iets en de ander doet dan automatisch ook iets. Het is toch niet iets wat in balans moet zijn?
Je hoeft niet te turven of zo, wat bedoel je?
Nee, precies. Dat bedoel ik. Ik bedoel, dan krijg je, dat is toch, als je gaat turven, is het toch ook een vorm van... jaloezie of competitie of iets ertussenin aan de hand. Ja. Dat lijkt me eigenlijk ook niet oké.
Nee.
Je zou er...
Nee, maar asymmetrisch in de zin van niet qua frequentie of zo... maar je kan ook hebben dat eentje dus niks buiten de deur zoekt... en de ander dus eventueel wel.
Ja, dat zou in het geval van Ruben het geval zijn... omdat Ruben zelf aseksueel is en dus geen behoefte heeft aan seksuele intimiteit. Ja. En zijn potentiële tussenhaakjes... partner wel.
Ja.
Dus die zoekt dat dan bij anderen. Ja. Het klinkt heel flauw, maar ik denk dat echt het belangrijkste is... dat je daar met z'n tweeën open over moet kunnen praten. Anders heeft het helemaal geen zin om er überhaupt aan te beginnen.
Ja. En dat heteronormatief, dat is misschien het woord... maar normatief, dat zou wel misschien... Nou, dat moet je eigenlijk vergeten. Want mijn zus zegt altijd alles bestaat... En ja, je kan gewoon de relatie maken die je zelf wil, ja, natuurlijk. Als je dat allebei wil.
Ja.
Of alle tien.
Ja, maar je moet je niet...
Je hoeft eigenlijk hoef je helemaal niks volgens een boekje te doen of zo.
Precies, dus je bedoelt... Je hoeft je aan geen enkele norm te houden.
Nee, je hoeft niet aan de heteronorm te houden. Maar je hoeft ook niet aan de homonorm te houden. Als die er zou zijn. Oh, van,
als dat een tegenstelling
zou zijn. Anything goes of zo.
Ja, en, precies. Weet je wel, als je je daar niet comfortabel bij voelt. Dan moet je gewoon iets anders bedenken, ja, wat dat betreft.
Zolang
je
dat... is dat ook wel een beetje ingewikkeld. Als je alles weer zelf moet bedenken. Dat is ook wel weer...
Nee, daarom zijn er op een gegeven moment natuurlijk een soort van normen. Daarom bestaan clichés en normen. Zodat je het niet zelf hoeft te bedenken. Maar op het moment dat je je oncomfortabel voelt. Bij de clichés of bij de normen.
Ja, dan kan je er wel een beetje aan tweaken.
Ja, en dat lijkt me dan ook verstandig. En ik denk dat je jezelf dan nooit schuldig zou moeten voelen over het afwijken van zo'n norm.
Nee, maar dat haalde ik wel. Dat speelt hier ook niet zo erg, toch of wel?
Ik kreeg het gevoel van niet, maar hij legde het heel neutraal uit, ja, de vraag. Wat mij het gevoel gaf dat hij er zelf heel open in staat. Maar dat hij vooral nieuwsgierig was hoe wij erover dachten.
Ja.
Nee, dit is een beetje wat ik ervan vind.
Ja.
En... dat komt dan van iemand die zelf vrijwel nooit een relatie heeft. Maar
dat is ook een optie.
Dat is ook een optie. Zo is het ook nog een keer. Ja, ja, precies. Goed. Ik heb ook nog een Eeuwenfoon verhaal. Of eigenlijk zelfs twee. Of tweeënhalf misschien zelfs wel. En ik heb nog wat post die ik graag even door wil nemen. Zullen we dat eerst even doen? Kun jij even je banaan eten?
Lees nee, je bedoelt een nou wat een verhaal.
Oh, sorry, ik zei Eeuwenfoon. Ik bedoel nou wat een verhaal, ja, verhaal. Ja, precies. Dat komt ook op de Eeuwenfoon binnen. Dat is enigszins verwarrend. Oh, maar hey, daar komen we wel weer uit. Weet je, ik ga iets voorlezen wat we binnen hebben gekregen, okay, van Roos. En ik bied bij voorbaat een klein beetje mijn excuses aan voor Roos. Want die Roos had deze... brief wel degelijk bedoeld voor de Arthur Japin aflevering. Niet zozeer dat er een vraag in stond, maar er was wel iets wat ze tegen hem wilde zeggen. Dus ik hoop dat Arthur deze aflevering ook luistert, want dan hoort hij het alsnog. Ik weet dat een van zijn vrienden luistert. Dus dat kan hem alsnog bereiken. Roos schrijft, lieve Botte, Ipe en Paulien en beste meneer Japin. En dan schrijft ze een paar aardige dingen over ons. En dan in de
vorige... Ik zeggen nog eens?
En beste meneer Japin.
Nee, ervoor.
En ze zegt een paar aardige dingen over ons. Dat heb ik even weggelaten, want anders dan schiet het niet op.
Oh.
Lieve Botte, Ipe en Paulien.
Oh, wij zijn lieve en Japin is beste.
Best. Oh zo, ja.
Oké. Okay.
Ja.
Hallo.
Nee, daar kan ik niks aan doen.
Nee.
In de vorige aflevering... Ik vind Japin ook wel een lieve meneer.
Ja, ook.
Dus dat, goed, dat vindt Roos...
Misschien vond ze dat een beetje.
Ze had hem nog niet gehoord. Dus misschien wist ze dat nog niet. In de vorige aflevering ging het over stemmen. Ik vind jullie stemmen ook heel prettig om naar te luisteren. En daarbij komt dat Ipe's stem precies lijkt op de stem van een collega van mij. Die collega is ook heel leuk en aardig, maar alleen waarschijnlijk 50 kilo zwaarder dan Ipe en heeft donker haar met krullen. Nogal een verschil dus. Waardoor ik de eerste twee of drie afleveringen die ik luisterde regelmatig even naar een foto van Ipe moest kijken tijdens het luisteren om bij mezelf in te printen dat het echt niet de collega was die ik hoorde. Heel gek. Verder wilde ik nog even kwijt dat Vaslav een van de beste boeken is die ik ooit las. Ik heb het tijdens een prachtige reis naar Boedapest in 2 dagen uitgelezen. En het maakte de reis nog mooier. Waarvoor dank aan Arthur Japin. Hartelijke groet, Roos.
Nou, wat leuk.
Ja, over stemmen. Er is nog een mailtje overgekomen van Pieter. Best allemaal. Mooi aanhef. Jullie hadden het over radiostemmen. En direct moest ik denken aan de geweldige mooie stem van Lotje IJzermans. Ik hoor haar nog zelden op de radio, af en toe op Radio 1. Maar in de jaren 80 zat zij voor de VPRO op Radio 3. Wat een stem. Jaren geleden heb ik er een gedichtje over geschreven. Lotje IJzermans. Natuurlijk luisterde ik voor de muziek, maar ontkennen wil ik het niet dat haar stem voor mij ook de muziek was. Pieter.
Ik dacht, ik ga
ik ken Lotje heel goed.
Leunen en dit gedicht, maar dat was het al.
Ja, Lotje was namelijk...
een mooi gedicht.
Lotje was chef van De Avonden, waar ik dan voor heb gewerkt. En was ook heel lang de chef van Nooit Meer Slapen, waar ik ook voor heb gewerkt. Dus ik heb jaren met haar samengewerkt. En Pieter heeft gelijk, ze heeft een fantastische stem. Ze maakt nu niet meer Nooit Meer Slapen. Ik weet niet wat ze... Maar ze werkt nog wel bij de VPRO. Maar dat kan de reden zijn dat je haar wat minder op de radio hoort, denk ik. Ze heeft een hele mooie, donkere vrouwenstem. Ik vind haar stem ook echt heel erg mooi. Ja. En waar Pieter op doelde was volgens mij... En nu ga ik de naam verkeerd uitspreken. Maar zij werkte voor Lola da Musica. Is dat een titel die jou...
Ja, dat zeg maar wel.
Ja.
Daar werkte dat was een VPRO, toch?
Ja, jaren geleden. En dat werd dan gemaakt vanuit Studio Amstel 54 of Studio 80. Later is dat Studio 80 gaan heet, of Amstel 54. Ik weet even niet meer. Iets in die geest. Daar heb ik echt allemaal verhalen over gehoord van Lotje en de mensen die daar verder bij hoorden. Heeft ze de meest beroemde mensen voordat ze echt doorbraak heeft gesproken. Ik hoop echt dat Lotje nog een keer haar biografie gaat schrijven.
Memoir.
Ja. Dat zou wel... dat zou heel mooi zijn als ze dat doet. Misschien... En dan hopelijk gaat ze hem dan ook inspreken.
Als luisterboek bij Storytel.
Bij Storytel, ja, precies. Nog een mailtje. Hoi Ipe, Botte en Paulien. Ik luister de aflevering alles over hoe je je hand moet vasthouden in delen. Dat was de laatste die we met Paulien samen hebben gemaakt. 69 volgens mij. Ja, aflevering 69. Waar ik om moet lachen is jullie gesprek over irritante stemmen... terwijl jullie gesponsord worden door Storytel. Voor de goede orde, ik ben al 5 jaar verslaafd aan de boeken en hoorcolleges van Storytel. Toch zijn er boeken die ik niet uitkreeg vanwege de stem. Het diner van Herman Koch wordt door hemzelf voorgelezen... Meestal een succes, zoals Arthur Japin. Dat voorlezen dan, zelf voorlezen. Maar ik kwam niet voorbij mijn irritatie bij Herman Koch dan. De stemmen hebben meer invloed op het dagelijkse leven trouwens. Dus een kleine waarschuwing voor mensen die nog niet verslaafd zijn. Een prachtig boek, toch iets van waarde als... Een prachtig boek, toch iets van waarde als de stem daarna een reclame inspreekt. Ik denk verliest, dat het woordje verliest ontbreekt. Ja, een prachtig boek verliest iets van waarde als de stem daarna een reclame inspreekt. Dat is waarschijnlijk bedoeld. Een reclame wordt echter niet beter als de stem een mooi boek inspreekt. Ja, dat komt voor inderdaad. Dat voorlezers ook reclame
zijn. Het is weer zo'n asymmetrische relatie. Zo'n asymmetrische aseksuele relatie.
Weet je wel, hè? Een ander struikelpunt is het als een boekenreeks per deel een andere stem heeft. En namen anders uitgesproken worden. Oh, echt? Zoals de boeken van Tolke Dracht. Oké. Tot zover hoor, want ik merk dat typen luisteren en op tijd uit de bus stappen niet gaat. Eveline. Nou, wat leuk.
Ja.
Ja. Ik hoop niet dat ze het dan vervelend vindt dat wij het af en toe wel over Storytel hebben. En dat is ook een soort van reclame maken of zo.
Ik heb er nog geen negatieve geluiden over gehoord.
Ik ook niet, nee. Nog een mailtje. Hier hebben we het al een keer
eerder. Het is maar goed dat we een bezemwagen-episode hebben.
Dit is het mailtje van Jeffrey. Of Joffrey. Een onderwerp dat ik zelf fascinerend vind is tijdloosheid.
Oh, jeetje.
Als ik een nieuwe film heb gezien of een boek heb gelezen enzovoort... dan vraag ik me altijd af... hoe vinden mensen dit over 20 jaar? Kan het de jaren doorstaan? Mijn vraag aan jullie is dan ook... welke boeken / films / gebouwen / artiesten... uit de afgelopen plusminus 5 jaar... zullen we over 20+ jaar nog steeds kunnen waarderen. En welke boeken, / films, / gebouwen, / artiesten... die heel populair zijn momenteel, zullen we snel vergeten. Nou bluf.
Nou, heb ik dezelfde neiging als de vorige. Want dan moet ik toch eerst weten, voor we hierop ingaan... hoeveel post is er nog?
Oh, dit is de laatste brief.
Oh ja, en dan hebben we nog wat verhaal.
We hebben nog een... Ja, maar dit kwam ook een beetje voort uit onze Utrecht-aflevering... die we hebben opgenomen, waarbij ik een beetje liep te fitten... op die verbouwingen die daar plaatsvinden.
Ja, de bollendak. En de bollen, die dingen zijn weg. Die borden, dat tweeten in het Duits.
Ja, die komt het enige regelmaat in Utrecht.
Maar het meest trieste wat er is... is als er een nieuw gebouw wordt gebouwd... waarvan je denkt, oh nee, wat lelijk, wat moet het hier, haal het weg. Want als het dan net gebouwd is, dan weet je van... nou, dat gaat voorlopig even niet gebeuren.
Nee. Weet je waarmee dat gaat gebeuren? Dat kan ik je op een briefje geven.
Nou.
Dat is het nieuwe gebouw op de kop van het Oosterdok in Amsterdam. Vanuit de trein is het ook goed te zien. Je kent de klimmuur.
Ja.
Als je met de trein aankomt, zie je de klimmuur. Nou, aan de overkant van het water wordt... dat staat al jaren, daar stond ooit het postgebouw van PostNL, was dat?
Ja.
PostCS heette dat. Daar heeft ook nog een club in gezeten. En alles, dat is allemaal afgebroken. Ja. Dat is jarenlang is dat een soort vijver geweest naast het conservatorium daar. En er wordt nu gebouwd. Er staan hele hoge kranen.
Ja.
En daar wordt het nieuwe hoofdkantoor van Booking.com gebouwd.
Ja.
En dat wordt een glazen gedrocht. Dat niet alleen heel erg misstaat daar in dat deel van de stad... en zich maar dan alleen maar hoog en glas is of zo. Maar het stulpt ook nog eens een keer uit over de weg. En zo richting het water. En, het
is er al een artist impression van?
Ja, die is er al, ja.
Mag
ja,
we dat zien?
Ja, even kijken of dat... Dan zetten we dat gewoon in de show notes natuurlijk.
Die, dat Chinese restaurant mogen ze ook wel een keer afzinken.
Gaat ook niet weg, hè?
Toch? En weet je wat ik erg vond? Heel lang dat het VOC-schip dat dan niet bij het Scheepvaartmuseum lag, maar voor dat Nemo. En dat vond ik zo'n lelijke combinatie.
Sorry, dat ding van?
Dat VOC-schip.
Oh.
Dat lag heel lang bij het Nemo. Maar dat vond ik zo'n lelijke combinatie.
Lag het bij Nemo?
Dat ja, heel lang. Jaren. Nu ligt het weer bij het Scheepvaartmuseum.
Het Scheepvaart. Dat is 100 meter varen.
Ja, wel, maar er was er dan iets, ik weet het niet. Maar goed, ja. We dwalen enorm af.
Eigenlijk. Ja, we dwalen een beetje af, maar even kijken.
Het is natuurlijk super mooi dat gebouw dat je nu gaat laten zien.
Nee, het is gruwelijk. Het is echt of zo. Oh, het is zo erg. Het is zo erg. En het wordt gebouwd en waarschijnlijk ook voor een miljoen. Wat klik ik nou weer op? Afbeeldingen wil ik. Waarom doet Google die kopjes steeds verplaatsen? Ja, stom.
Het klinkt nou ook als een soort...
Hier, kijk nou. Kan toch ook gewoon niet?
Maak eens groter.
Ja. Hoe doe je dat?
Jezus, Lotte.
Nu wordt het dus gewoon weer kleiner.
Ja, maar je kan ook gewoon... Ja. Je moet de mensen allemaal luisteren.
Ja,
dat bedoel ik, ja.
Ja. Hier, dus je googelt even Booking en Oosterdoks Eiland.
Dit is eigenlijk dat is totaal niet de vraag, hè? De vraag was wat er wel mooi was. Ja, dit is...
Oh, was het wel... Is dat... Nee, wat... Oh.
ja, ik begon er zelf over.
Zullen we snel vergeten, vroeg hij. Nee.
Oh, dus zullen we snel vergeten?
Ja, nou, dit,
oh, ik, wel snel
ik
vergeten.
Ik denk niet dat we dit snel vergeten, want dit, nee, dit ja, hangt dit dus aan alle kanten over de weg heen. En het is een soort...
Het is een beetje oppressief op deze tekening, maar... Over het algemeen kun je beter iets hoogs neerzetten dan iets breeds. En dat lijkt hier een beetje mis te gaan.
Ook nog van booking.com. Dat is ja, ongeveer het nee, schuwelijkste is wat het internet heeft voorgebracht.
Oh, ja.
Maar goed, dit vind ik dus heel lelijk. Dus dat komt niet goed.
Oh, ja, maar hij vraagt eigenlijk allebei. Wat zullen we over 20 jaar nog steeds kunnen waarderen? En wat
oh, ja. Nou, zullen we snel vergeten? De Noord-Zuidlijn. Ik heb ervoor gewerkt.
Ik, maar bedoel, ja, maar
ik heb die podcastserie gemaakt. Maar die vind ik dus echt wel... Dat vind ik dus heel knap. Want dat is niet alleen dat... Hè, die is, eigenlijk is die 20 jaar geleden ontworpen namelijk. De Noord-Zuidlijn. Want ze hebben er gewoon veel langer over gedaan dan de bedoeling was. Maar dat, ik vind dat zo goed ontworpen allemaal... dat ik ervan overtuigd ben dat we daar over 20 jaar naar kijken van... Ah ja, dat is gewoon wel... Dat is echt een goed ontwerp geweest. Dat staat natuurlijk onder de grond. Dus daar kijk je wat minder tegenaan... Daar ben je hooguit in. Maar dat, ben je er al eens in geweest?
Nee. Ja, toen met jou voor die open was.
Oh ja.
Maar ja, deze vraag is veel te groot. Want je kan een Noord-Zuidlijn niet vergelijken met een boek, zou ik maar zeggen.
Nee.
Ik moet wel vaak... Ik moet zeggen dat ik deze vraag wel herken. Want ik was dus naar die film van Niemand in de Stad.
Ja.
Die ik mooi vond in
ja, want
het
je
moment.
Begint er nu alweer voor de derde keer over.
Ja, omdat... Maar ik denk dan ook op zo'n moment van... Goh, hoe zou je over 10 jaar naar zo'n film kijken? Ja. Zou die een soort status verwerven of niet? En dat betwijfel ik dan wel enigszins.
Ja.
En je kan... Het is natuurlijk maar een soort zeldzaamheid dat iets dit gebeurt eigenlijk. Ja. Dus het is denk ik makkelijker te zeggen wat dan wel.
Dat weet ik niet. Ik weet ook niet hoe het toen de tijd... over bijvoorbeeld een film als Turks Fruit werd geschreven of gedacht.
Nee. Ik kreeg van de week ook weer van Marinus een bandje van het eerste Spinvis-album.
Oh ja.
Dat was zeg maar heel erg in de cd-tijd. En dan had je zo, als cover van de cd had je een bandje.
Ja.
En nu hadden ze voor een cassette day of zo... was er een echt bandje uitgebracht met dat ontwerp. En dan staat dan het album op. Maar dat vond ik dus een soort... Dat album, dat vond ik echt zo'n album... van je dacht toen je dat hoorde van... oh ja, dit is echt een instant classic.
Ja.
Dat is natuurlijk heel tof.
Ja, waar ook... God, hoe heet het nummer nou? Maar ik ben een vrouw van 40 met een sigaret.
Ja.
Die staat erop, ja.
Small film. En hoe vaak heb je nou zo... Want het is ook nog niet eens... Dat is dan Nederlands. Ja, die vraag is zo groot.
Ja, dat is waar. Ja. Het maar, gaat over alles wat er gemaakt wordt. Van gebouwen tot aan...
De afgelopen 5 jaar.
Ja.
Ik weet het echt niet.
Nee, maar... Ja, precies.
Maar T-Pex, Andy.
Ja, precies, T-Pex. Die blijft.
Ik denk voor dat mij, denk ik echt overigens. Ja,
voor mij blijft het album Black Messiah van D'Angelo, wat hij in 2014 heeft gemaakt. Dat blijft.
Maar voor jou of voor de mensen?
Dat blijft voor de mensen, ja. Nee, ik denk wel iets groter dan mezelf.
Oh, toch wel.
Ja.
Dat raam van jou, als een architectonisch oogstandje. Dat denk ik dat daar ook over 20 jaar dat we daar wel van denken van wow.
Dat was echt een goed idee geweest, hè? Ja. En eerlijk gezegd heb ik bij films Boyhood.
Ja.
Dat vond ik wel een... Die durf ik niet eens te herkijken, zo goed vond ik hem. Dat is ook alweer gek, maar... Ik heb recent de DVD gekocht, dus ik ga dat binnenkort wel een keertje doen. Maar toen ik weet nog dat ik toen uit... Hoe oud is die film? Dat is nu 5 jaar geleden of zo. Dat ik uit de bioscoop kwam en heb ik hem gezien. Dat ik toen wel echt even... Dat dacht van, dit is wel echt een... Vond ik wel een behoorlijk meesterwerk, ja. Nou ja. Maar we kunnen ook...
Luisteraars.
Ja.
Zeg het maar.
Wat zijn... Laten we het dan even precies doen. Want Joffrey heeft het heel mooi opgeschreven. De vraag was... Welke boeken, /films, /gebouwen, /artiesten... uit de ongeveer afgelopen 5 jaar... zullen we over meer dan 20 jaar nog steeds kunnen waarderen? Wat zijn de klassiekers? Wat zijn actuele klassiekers?
Ja.
Ik vind het een goede vraag.
Laat het ons weten.
Laat ons weten. En mail in dit geval. Want dat vind ik wel leuk. Dan hebben we ook weer eens wat mail.
Ja, mail maar.
Naar botten@eeuwvanamateur.nl. En doe het dan onder het kopje tijdloosheid. Want dan maken we daar... Als we dan genoeg inzendingen krijgen, maken we er een rubriekje van. En anders dan lezen we ze gewoon lekker voor.
En anders is dit ook... Zouden de podcast, zouden die...
zouden die de tijd kunnen doorstaan? Ja. Weet ik niet, Ipe. Sommigen wel. Serial wordt wel gezien als een klassieker.
Ja.
Dat is een podcastserie. En die is ook al meer dan 5 jaar oud.
Deze vraag is echt helemaal verkeerd, want ik ben helemaal op slot gegaan. En ook als ik nou tot 1 categorie had beperkt, dan had ik... Ik zit nu de hele tijd zo te switchen.
Maar dat is niet erg.
Want... Is dat niet erg?
Nee, dat is niet erg.
Maar als er nog iets zinnigs uit moet komen, moet ik wel dit proces afsluiten.
We sluiten dit proces ook af. Dat wil ik voorstellen, want...
Ja, maar... Ja.
Als je dan iets te binnen schiet, ergens in de komende periode... maak dan een aantekening in je boekje of God knows where... waar je dat doet of in je hoofd. En neem dat gewoon mee en breng het dan. Want het is helemaal niet gezegd dat we daar nu... het definitieve antwoord op moeten geven. Ik zou het eerst leuk vinden als we daar een soort... Hoe zeg je dat? Moet je nog een banaan? Ja. Moet wel even goede gele uitzoeken, want ze waren wat groen.
Dit is de geelste, maar ik hou op zich wel van groen. Ja. Nou, ik heb dus gespoord...
Je hebt carbs nodig.
Ja, ik heb ontzettend honger. Verga helemaal. Daarom begin ik ook steeds minder te praten.
Pepernoten eten.
Ja, maar ik mag van Jules niet meer eten tijdens de podcast.
Oh.
En die banaan hoor je denk ik niet, want dat brak ik een beetje zo tussen mijn hemel.
Ik vind het ook leuk hoe je die schil na afloop in je jas straks stopt. Goed, we gaan naar...
Sponsormomentje.
We gaan naar de...
geef ons het geld.
We gaan naar... Dit najaar maken we elke week een nieuwe aflevering van de Eeuw van de Amateur. Elke week is bijzonder voor ons. Deze serie is mogelijk gemaakt door Storytel. Storytel heeft duizenden audioboeken met duizenden verhalen die jij kan beluisteren. Vanaf jouw smartphone, tablet of de website. En speciaal voor de Eeuw van de Amateur kan je deze verhalen 2 weken langer gratis proberen. Ga daarvoor naar storytel.nl/eeuw en probeer Storytel 30 dagen gratis. Wij danken Storytel voor het sponsoren met onze verhalenrubriek. Nou, wat een verhaal. En daar hebben we nu 2 verhalen. We hebben al aardig wat thema's liggen. Maar we hebben nu 2 verhalen deze keer. Eentje in 2 delen over de tandarts. En eentje die over een heel nieuw... Zullen we eerst de tandarts even doen? Want daar, daar komen we toch ook maar niet vanaf. Dat is toch wel een goed onderwerp. Zeg. Goed, de tandarts.
Ik heb nog een verhaal voor. Nou, wat een verhaal. En ook een tandartsverhaal. Het is 100 keer mosterd na de maaltijd. Maar toch maar doen. Toen ik studeerde, toen kreeg ik een nieuwe tandarts. En dat was een hele leuke man. Die was helemaal vol lof over mijn gebit. En het was fantastisch. En helemaal in de gloria. En toen ging ik dus ook steeds weer daar naartoe en ook weer weg. Dus ik was altijd heel erg gecharmeerd en blij dat ik weer zo'n goede beurt had gemaakt. Nou kreeg ik, helaas ging die man met pensioen, dan kreeg ik een nieuwe tandarts. En dat was een Duitse mevrouw. En die vond het weer nodig om eens een foto te maken. Zo'n 365 graden foto waar mijn hele gebit, kaken en alles op stond. En zij schrok een beetje over wat ze zag. Of beter gezegd, zij maakte daar mij ook mee aan het schrikken. En ik zat eerst heel relaxed in de stoel en daarna opeens met, nou ja, zweethanden en paniek. Want ze zei, ja, ik zie een verkleuring in je kaak. En dat is erger geworden, want ze zag op de foto toen ik daar kwam dat daar inderdaad een plekje op zat. En die was in die paar jaar tijd erger verkleurd. En ze vond dat ik naar de kaakchirurg moest. Nou heb ik zelf een hele slechte ervaring met kaakchirurgen. Dus ik ging al met, daarheen. En ik kreeg een cd-rommetje mee met de foto. Van voor en na eigenlijk. Die heb ik zelf thuis ook eens bekeken. En toen dacht ik, goh, wat is die foto eigenlijk? Die ene foto is een beetje smoezelig en die andere is veel scherper. Het lijkt alsof het gewoon een betere foto is, waardoor je het beter kunt zien. Maar ik denk, ja, wie ben ik? Dus ik ging met zweetsnor, paniek, lichtelijk hypochondisch en met allerlei waanideeën over dat mijn kaak kapot moest en open en geopereerd en zo naar het ziekenhuis. Kom ik daar aan. Ik was al wat laat en het was warm en zweet overal. Lag ik te panikeren in de stoel. En die kaakchirurg die doet wat testjes en die die vroeg of ik klachten had. Nou, had ik niet. Ik wist helemaal niet waarom ik daar zat. Ik zei nog, ja, ik vond die foto. Maar ja, wie ben ik? Nog wat scherper lijken dan die andere foto. Ik denk dat er eigenlijk niet zoveel is. Hij bestuderen, collega erbij. Ja. Ik denk ook eigenlijk wel dat zo is. Ja, als je geen klachten hebt, ja. Ik denk dat je hier gewoon voor niks zit. Nou, dat was dus een domper, of een deceptie eigenlijk. Want aan de andere kant, voor mij was het prettig natuurlijk, omdat ik niks had. Maar de keer erop dat ik bij de tandarts kwam, heb ik toch wel heel even duidelijk tegen haar gezegd dat ik het zonde van het geld en van alle moeite vond om daarheen te gaan. Ja, en haar enige.
Ja, dat was de voicemail, die houdt dan eventjes op. Maar ze belde nog een keertje.
Ja, dan was ik weer om het verhaal toch nog even af te maken. Het klinkt echt heel knullig nu dat ik weer wil inspreken. Maar goed, uiteindelijk toen bij de volgende afspraak bij die Duitse tandarts, toen heb ik wel even tegen haar gezegd dat ik het niet zo heel tof vond. Dat ik eigenlijk voor niks die kant op ben gegaan. En dat ik het zelf ook eigenlijk al had gezien. Eigenlijk om haar gewoon een beetje een sneer terug te geven. Hij zei het enige verweer wat ze had, je kunt het nooit zeker weten en nou hebben we eruit kunnen sluiten. Nou, dat vond ik toch wel echt typisch dokterargument, maar zonde van de tijd en van het geld en alle zweet en paniek die ik ervan gehad heb. Ik hoop dat jullie, ondanks dat dit een beetje een gek bericht is, zo tussen twee pieps door een handig bericht is en ik geniet iedere week op zaterdag in de sportschool als ik naar jullie luister en ga vooral zo door. Dankjewel en dit is Suzanne. Doeg!
Dankjewel Suzanne.
Suzanne neemt je mee. Mijn verhaal!
Ik kan onderhand ook gewoon een radiodocumentaire maken met al die ingezonde tandartsverhalen.
Dat moet je doen, dat is toch leuk?
God,
maar
echt.
Maar je gaat dan toch niet terug naar zo'n tandarts? Nee. Tenminste, misschien één keer om te zeggen van what the fuck.
Maar dat zegt Suzanne dan ook van, zo'n tandarts zegt dan van, wat was dat nou? De vorige keer, toch? Toen hadden we ook zo'n tandartsverhaal. Dan zei iemand van, het is een beetje alsof je met je auto naar de garage gaat. Zo van, ik heb er zelf geen verstand van. Jullie zullen het wel weten. Doe maar. Dat geldt voor een gebit toch in grote mate toch ook wel. Als ze met zo'n foto komen en zeggen van, verkleuring. Dan, wie ben jij om dat niet serieus te nemen?
Ja, maar
second opinion.
Als je een goede tandarts hebt, dan, zoals ik. Als je een goede tandarts hebt, dan merk je wel dat het een goede is.
Ja, maar hoe weet je nou wat een goede tandarts is?
Nou, kijk,
zijn daar systemen voor?
Dit was dus geen goede natuurlijk, want dit is natuurlijk een soort. Hè?
Ja, maar ik bedoel, je gaat toch niet af op Google Maps recensies?
Ik kan toch ook aan mensen vragen. Jij kan toch ook aan mij vragen, wie is eigenlijk jouw tandarts? Kan ik daar ook eens heen?
Ja, vind ik dat ik een goede tandarts heb. Ik heb geen problemen met mijn tandarts. Maar wat zou nou bijvoorbeeld... Want ik denk soms... Sorry hoor. Ik denk soms wel eens van... Wat ik dus heel fijn... Want ik heb dus een goede ervaring en een slechte ervaring met de tandarts. Dat heb ik vorige keer verteld. Die andere tandarts die wat gekke theorieën op nahield. Ja. Dat zijn een soort... hoe heet dat? Een soort triggers. Soort negatieve triggers waarvan je alert op moet zijn. Van als iemand dat soort shit begint te zeggen, dan moet je toch... Ja, daar is een woord voor. En dan moet je eigenlijk meteen ingrijpen. Dan moet je niet afwachten en denken van... nou, ze zal het wel weten. Dan moet je eigenlijk meteen ingrijpen. Dat was bij mijn negatieve ervaring. Ja. En dat heb ik toen ook gedaan. En bij die positieve ervaring is het... Dit is een jong iemand. Dat wil zeggen, ze is geloof ik dertiger.
Dat zei je.
Nog niet zo heel erg lang van een frisse tandartsopleiding af. Iemand die ook wat die je met wat humor benadert. Lekker vlot is.
Ja. Maar goed, bij een garage, als iemand dan heel veel humor heeft... dan vertrouw ik het al helemaal niet meer.
Nee, oké, maar goed, goeie.
Maar het is natuurlijk gewoon zo, mensenkennis ook. Maar ik denk van het een teken is of je met allemaal vragen nog blijft zitten. Als iemand dat laat mij niet gebeuren. Die legt alles helemaal uit en treuren uit en laat alles heel duidelijk zien. En eventuele twijfel die zij heeft, die spreekt zij ook zelf uit en zo. Dan gaat ze overleggen met mensen en dingen en weet ik veel wat er allemaal aan te pas komt. Ja. Maar je gaat er niet met een soort groot vraagteken boven je hoofd weg met een CD-ROM.
Dit is het, denk ik. Ik denk dat dit het is. Als je met een groot vraagteken boven je hoofd weggaat, vergeet het dan maar. Ja. Zoek een ander.
Ja.
Want dat is wat er gebeurde bij mijn vorige tandarts. Waar ik inderdaad dacht van, what the fuck is dit? Wat is dit voor gek, idioot verhaal over zenuwbanen? En
ja.
Dat klopte gewoon echt niet.
Ik zit alweer... Ik heb kiespijn.
Oh nee.
Hier linksonder. Maar het is nog niet op het niveau dat je zegt, nou, je moet ingrepen worden. Maar mijn fobie is ook weer... Dat is eigenlijk ook een reden om niet te reizen. Bijna dat ik dan ter plaatse last krijg van mijn gebit. En dat ik dan naar een buitenlandse tandarts moet.
Oh ja.
Dat lijkt me toch echt wel het allerergste. In Duitsland, daarom ga ik dus ook misschien dan liever naar Duitsland. Dat durf ik misschien nog aan.
Het ligt een beetje dichter
bij. Ik ken een jongen die had zijn voortand gebroken in Barcelona.
Oh.
Moet je naar midden in de nacht moest hij naar een Spaanse tandarts.
Oh ja.
Of is het racistisch? Is dat racistisch?
Het is eigenlijk heel racistisch. Maar iedereen voelt hier iets bij.
Oh, er zijn nog ergere landen waar je nog heen kan. Weet je, waar je nog een tand kan kwijtraken.
Is er nou ook een land waar je liever naar de tandarts zou gaan dan Nederland? Even afgezien van de taal dan, hè? Maar gewoon...
Ja, kom ik weer met mijn Scandinavië aanzetten.
Oh ja, een Noorse tandarts, dat zou je dan nog wel...
Nou, ik weet het ook niet, hoor. Oh. Die zijn natuurlijk allemaal zo van... Je hebt natuurlijk allemaal heel hoge pijngrens. Oh, die Scandinaviërs.
Mooi. Hey, we hebben nog eentje. Zullen we het ook even naar luisteren? Margo.
Hey, Botte, Ipe. Dit is Margo uit Nijmegen. Ik ben zo vrij geweest om een nieuw thema te bedenken voor... Nou, wat een verhaal. En dat thema is daten. En dat is natuurlijk niet helemaal uit de lucht komen vallen, want ik denk zelf dat ik daar een leuk verhaal over heb. Ik had een paar weken geleden een date met een man waar ik al een tijdje mee had geappt. Via een van de beroemde apps leren kennen. En
Tinder?
Nou ja, dat was eigenlijk allemaal wel leuk. En dus we hadden zoiets van laten we elkaar gaan ontmoeten en een keertje wat gaan drinken. En ook dat was eigenlijk vanaf het eerste moment leuk. En het klikte en we hadden een leuk gesprek en het verliep vloeiend. Het was geen interview of ongemakkelijke stiltes of dat soort zaken. Dus we leken eigenlijk wel oprecht in elkaar geïnteresseerd. En ik was zelfs voorzichtig optimistisch. Maar opeens nam het gesprek een beetje een rare wending. Geen idee waar het vandaan kwam, maar hij had het er in één keer over dat hij erg veel moeite heeft met alle aandacht die minderheden krijgen in de politiek en in de media. Mm. En dan bedoelde hij specifiek groepen als homoseksuelen, transgenders, genderneutraal, maar ook asielzoekers werden erbij gehaald. En hij zei nog expliciet van ik heb echt geen moeite met die mensen.
Yeah.
Maar hij vond het toch echt belachelijk dat er geld moet naar genderneutrale toiletten en dat de NS hem niet meer met meneer aanspreekt, maar met geachte reiziger. Alle asielzoekers uit Syrië zijn hier aangekomen met vliegtuig en zijn vervolgens hun paspoort kwijtgeraakt. Nou ja, dat soort ideeën en opvattingen. Nou ja, ik sta hier heel anders in. En kan dan ook niet, wil ook helemaal niet doen alsof ik het daarmee eens ben. Dus ik ging er nogal fel tegenin. En we raakten in een pittige discussie, een langdurige discussie vooral ook, verzeild. En op een gegeven moment raakte ik er helemaal gefrustreerd van. En zei ik of ja, we gaan hier echt niet het over eens worden. Dus laten we het maar ergens anders over hebben. En op een of andere manier lukte dat ook wel. En hadden we toen toch wel weer best een leuk vervolg van de avond. Maar uiteindelijk, toen we naar huis gingen, het zal jullie niet verbazen, hebben we toch beide aangegeven dat die tweede date er maar niet van moest gaan komen. Nee. En over de zwarte poeten discussie ben ik helemaal maar niet begonnen. Dus dat is mijn verhaal over daten.
Nou, wat een verhaal. Het lijkt me dat je er verstand aan hebt gedaan dat dat niet een tweede date werd. Je had misschien het niet zo getroffen in dit geval. Want
het is schijnt dus mogelijk te zijn om een relatie te hebben met iemand met wie je politiek totaal oneens bent.
Heb je een voorbeeld?
Was het niet de vriendin van Thierry Baudet dan heel links of zo, zogenaamd? Ik weet niet of ik dat helemaal geloof, maar ik bedoel, volgens mij komt het wel voor. Het komt denk ik wel voor.
Ja? Nou ja. Ja, kijk, dit gaat niet over links of rechts.
Nee, ja, dit is een soort...
Dit gaat over iemand die zegt van, ik heb geen moeite met minderheden.
Ja, nee, het is een foute fan natuurlijk.
Dat is gewoon een hele fout. Want kan je niet zeggen. Dat doet me heel erg denken aan die Braziliaanse...
Dat je zomaar al het Spaanse tandartsen over één kam scheert.
Ja, dat soort dingen. Of die nieuwe Braziliaanse president, Bolsonaro. Nee. Ik moest hem even googlen hoe het ook alweer zat. Maar die zei van, ik ben niet homofoob. Maar alle... Maar
dat hij dat er nog bij zegt.
Maar dan wel zeggen van, maar homo's krijgen veel te veel aandacht en homo's moeten mond houden ze moeten geslagen worden en ze moeten. Dus je kan niet zeggen ik heb geen moeite met minderheden om dan vervolgens wel te zeggen dat je moeite hebt met minderheden. Dan klopt er iets in je hoofd niet als je dat op die manier doet. Dan ben je er gewoon zelf. Dan dat gaat niet over links of rechts.
Nee, dat is waar. Je hebt gelijk. Maar dit was natuurlijk ten dode opgeschreven.
Ja.
Maar in het algemeen zit ik denken van in hoeverre moet je het helemaal eens zijn als partners?
Dat weet ik ook niet. Maar kijk, ik vind het niet erg om het met iemand oneens te zijn. Ik vind het wel erg als iemand echt gewoon de waanbeelden op nahoudt. Daar kan ik niet tegen. En dan bedoel ik niet wat dingen die hem per se in mijn ogen niet, waar ik het niet mee eens ben, maar meer dingen die gewoon niet kloppen. Je kan niet jezelf zeggen van, ik ben geen homofoob, maar alle homo's moeten hun bek houden en moeten zich niet zo aanstellen. Dat kan je niet zeggen. Dat zijn die twee dingen kun je niet met elkaar verenigen. Dat klopt gewoon niet. Als je dat
heel veel mensen zeggen dat op zich, hè? Dat heet cognitieve dissonantie.
Dat heet cognitieve dissonantie.
En het kan wel. Je hebt honderden, duizenden van dat soort mensen. Dus in principe hebben die allemaal een relatie dan met iemand die dat ook vindt? Of kan je daar dan toch wel een relatie mee hebben?
Ik vind dat mensen moeten ophouden met relaties beginnen met dat soort mensen.
Ja, maar
mensen
als die kunnen ook
cognitieve dissonantie vind ik niet zo erg als het gaat over, ik heb een hekel aan bluff, maar ik vind Liefst uit Londen best een leuk liedje. Dat is de cognitieve dissonantie waar ik best mee kan leven.
Dat is gewoon een uitzondering.
Maar je kan niet zeggen dat je niet homofoob bent en vervolgens allemaal homofobe uitspraken doen. Dat kan gewoon niet.
Dat staat ook niet ter discussie, maar het gaat er meer om... Nee,
maar dan moet dat soort mensen moeten niet relaties worden begonnen, omdat die moeten uitsterven.
Hallo.
Dat is wat anders dan dat dit nou een doodsbedreiging is.
Oh.
Maar
moet jouw partner ook vinden dat deze mensen moeten uitsterven? Maar die zal ook nog wat te vinden zijn.
Misschien wel, ja. Ja. Nee, maar dat is... Ja. Weet je, het is niet aan Margot om deze meneer in kwestie daarop te wijzen. Ik bedoel, op Twitter kom je dit soort types heel vaak tegen.
Vooral op
de
Twitter.
De al genoemde Thierry Baudet door...
Ga ik van Twitter af, hoor.
Door ome Sydney...
Ik ga nu van Twitter.
Voortdurend fact-free Thierry genoemd. Die heeft er ook een handje van. Allemaal dingen die gewoon... de cognitieve dissonantie spat er aan alle kanten vanaf. En de cognitieve dissonantie op dat niveau vind ik echt onuitstaanbaar. En hou me op, begin er maar niet aan.
Ja. Storytel.
Verstandig.
Voor al audioboeken. Storytel met 1L.
Goed.
Nou, daten, is dat dan al een nieuw onderwerp? Want dat troubles, dat lukt dus niet als onderwerp.
Nou, ze zijn nog steeds welkom. Hè? Als mensen verhalen hebben over troubles. Maar misschien is het goed om het te verbreden, inderdaad.
Het is een beetje ook, daten is een beetje een thema. Eten en drinken of vakantie. Maar het kan wel. Er zitten natuurlijk wel goede verhalen in.
Ja, misschien wel. Als je een heel goed datingverhaal hebt, dan willen we dat zeker graag weten. En dan nemen we dat graag mee in onze rubriek.
Wat een verhaal!
Zo leuk dat ik deze tune wel elke keer twee keer laat horen. En die jij gemaakt hebt, laat ik niet twee keer horen.
Het is geen wedstrijd, Botte.
Sorry, Ieper. Dus die verhalen zijn welkom. Over driemanschappen, over daten. En zelfs als mensen nog een tandartsverhaal hebben, dan daar krijgen we ook eigenlijk niet genoeg.
Rubriek de tandarts.
Het is ook wel, dat is allemaal welkom bij Naar het verhaal. Levensvragen en levenskwesties zijn ook nog gewoon welkom via de Eeuwofoon. Dan kun je bellen met de telefoon. 06
1990
68
71.
En dan krijg je de voicemail en die kun je inspreken. En dan kun je wel of niet je naam achterlaten. Dat mag je zelf weten.
Ja, en Teun mag sowieso altijd bellen, want dat is
die mag.
Te grappig.
Die heeft elke keer wel een goed verhaal, inderdaad. Verder zijn we ook op zoek naar nieuwe iTunes-recensies. Waarom? Omdat als daar...
Ze hebben te hard gelachen om dat verhaal. Zijn we voorbij gegaan aan de achterliggende tragiek.
Nou, mag je dat nu even doen?
Dit was het.
Oké. we zijn op zoek naar iTunes recensies. Niet omdat we onszelf voortdurend, veren in onze reten willen hebben gestoken worden. Maar omdat als er over Eeuw van de Amateur wordt geschreven op iTunes, geraken wij hoger in het algoritme van iTunes. En
niemand begrijpt dit.
Komen er misschien meer luisteraars. En als er meer luisteraars komen, kunnen wij weer meer doen. Dus daarom van harte welkom. Als je het leuk vindt om op ons te reageren in algemene zin. Dus niet voor de rubrieken, maar in algemene zin. Doe dat dan vooral via iTunes. Dat lezen we ook allemaal voor. Laat daar een reactie achter. Dat is het eigenlijk voor deze keer. Ik wens jou, Ipe, heel veel plezier.
Dankjewel.
In Berlijn. Dat ben je nu aan het hebben.
Vielen dank.
Mooi, mooi. En we weten nog niet wie we volgende week hebben, de volgende aflevering. Nee. Dat weten we nu nog niet. Dus ik zou zeggen, hou ons via Twitter in de gaten of onze Facebookpagina. Daar zetten we wel een oproepje op tegen die tijd dat we het weten. Dan kun je ook nog op basis daarvan vragen insturen als je het leuk vindt. Bedankt voor het luisteren.
Doeg!